Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Van harte welkom allemaal in deze dienst. De voorganger vandaag is dominee Daniel Timmerman. Nedis en Bianca van den Berg zijn in deze dienst ook aanwezig en zullen iets van hun werk met ons delen. Ook voor hen een bijzonder welkom. Voor de kinderen vanmorgen is er vanmorgen kinderbuik groep 1, 2 en 3. En voor de tieners is het tienergroep 1. Mijn naam is Wim Mooiweer, ik ben ouderling van dienst vandaag. Na afloop staan Daniel en ik hier voor in de kerk. U bent van harte welkom met vragen, opmerkingen. De band zorgt vanmorgen voor de muzikale begeleiding. We beginnen de dienst met een moment van stilte. Daarna beleiden we onze afhankelijkheid van God en mogen we zijn groet horen. Vervolgens zingen we dan Hemelhoog 391, Breng ons samen. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een goedemorgen. En zoals Wim al zei, we beginnen de dienst met een moment van stilte. Vanuit de stilte is dit onze belijdenis. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die ook ons leven draagt, dag in dag uit. Die God is onze hulp. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de opgestane Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Ja, als ik zo dat lied zing, Heer geef vrede, dan gaan mijn gedachten ook uit naar de verschrikkelijke gebeurtenissen. De afgelopen week, verschrikkelijke aanslag in Nieuw-Zeeland. Een land waar het normaal gesproken altijd behoorlijk vredig is. En worden we er weer aan herinnerd hoeveel onvrede en hoeveel pijn en gebrokenheid er in deze wereld zijn. Dus dat onderstreept onze roep naar God, Heer geef vrede. Laten we nu samen bidden. Heer hemelse God, trouwe Vader, wij danken u dat u uw ware gezicht heeft laten zien. In Jezus Christus, de man uit Nazareth, uw zoon, die de weg ging van lijden en door lijden tot heerlijkheid is gekomen. Heer, in zijn gezicht laat u ons uw glorie zien. Wilt u geven dat we in deze dienst iets van het gezicht van Jezus mogen zien. In een woord, in een lied, in de ander. En wilt u geven dat die blik, als we iets van Jezus zien, ons mag veranderen. U weet hoe we hier gekomen zijn. Met een blij hart, met zorgen. Met een vreugdevol geloof, of zoekend. Heer, geef dat de ontmoeting met u ons mag veranderen. Mag bemoedigen, mag aansporen. U weet wat we nodig hebben. Dank u dat we hier zijn. Met zoveel mensen, jong en oud. Wilt u ons allen zegenen. Ook bij de kinderen en de tieners zijn straks op hun eigen plek. En nu al, ook bij de kleine in de crash. Wilt u ook zijn hier bij mensen die nu of later de dienst meemaken met ons via internet. En die het misschien wel heel erg missen. Die ook zo graag in de kerk hadden willen zijn. En wees ook bij degene die we al langer niet zien. Schijn ook met uw licht in hun leven. Heer, dat vragen we u en we prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Kinderen van kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en de tieners van tienergroep 1 mogen nu naar hun eigen plek. Tot straks. Ik heb de afgelopen tijd voor mezelf het Bijbelboek Galaten weer eens doorgelezen. En het viel me weer op dat Paulus in de brief aan de Galaten zo enorm gepassioneerd is over vrijheid. Over echte, volle vrijheid. Vrijheid die er is als kind van de Heer door Christus. En hij is ook heel gepassioneerd voor alles wat die vrijheid in de weg staat. Regeltjes die we elkaar weer op gaan leggen. Maar ook dat je je uitlevert aan je verkeerde verlangens. Die ook onvrijheid opleveren. En die vrijheid, die echte vrijheid, is het door de geest. En daar gaan we nu over lezen. Ik lees een stukje uit Galaten 5, bij wijze van leefregel. En ook als verontmoediging, omdat we daarin ook ontdekken hoeveel onvrijheid er in ons leven vaak is. Uit Galaten 5. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Broers en zussen, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Want wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Laten we antwoorden door samen nu het lied van de maand te zingen. U zond uw zoon, dat is Hemelhoog nummer 201. Thank you. We gaan verder lezen in het Lucas-evangelie, voor wie er de vorige week bij was. Vorige week liet Martin voor ons lezen uit het Lucas-evangelie. Het begin van Jezus optreden in het openbaar, Lucas 4, waar werd verzocht in de woestijn. En we volgen de Heer nu op zijn weg en zien dan dat hij op verschillende momenten in zijn leven werd voorbereid op het lijden dat zou komen. We gaan lezen Lucas 9. Elke zal het voorlezen. En tussendoor zingen we de psalm die past bij deze zondag. Psalm 27 over God die ons licht is. Die ons verleven verlicht. En tegelijk de vraag naar God: verberg u niet, want we hebben uw licht zo hard nodig.
Lucas 9, vers 28 tot 36. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in de hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hem wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
Thank you.
Lucas 9, 37 tot 45. Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam er een grote menigte Jezus tegemoet. Opeens begon een man in de menigte luid te roepen: "Meester, ik smeek u, help mijn zoon, want hij is mijn enige kind." Telkens weer neemt een geest bezit van hem en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim op zijn lippen te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen. "Ik heb uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet." Jezus zei: "Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk? Hoe lang moet ik bij jullie blijven en jullie nog verdragen? Breng uw zoon hier." Terwijl de jongen naar hem toe liep, gooide de demon hem op de grond en liet hem stuiptrekken. Maar Jezus sprak de onreine geest op strenge toon toe, genas de jongen en gaf hem terug aan zijn vader. Alle waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God. Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Onthoud wat ik jullie zeg. De mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden." Maar ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hen verborgen. En ze durfden hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen.
Dankjewel, Elke. Je hebt van die heerlijke, praktische mensen. Mensen die meteen als ze een situatie zien, denken: ik ga aan de slag, ik ga wat regelen. Handen uit de mouwen, meteen in de actie. Dat zie ik, lieve mensen, broers en zussen, gemeente van de Heer. Bijvoorbeeld heel duidelijk bij ons jaarlijkse familieweekend. We zijn met een grote groep. Op het hoogtepunt zijn er wel 80 mensen. Een enorme groep. En dan moet er iets gedaan worden. Er moet een lunch komen bijvoorbeeld, of een spel in gang gezet worden. En heel veel mensen staan dan een beetje te kijken van: ja, jongen, ja, en daar sta ik dus ook bij. Er zijn er altijd wel een paar van die mensen, een paar neven of nichten, die meteen in de actie schieten en zorgen dat er binnen de kortste keren broodjes staan, of dat zo'n hele grote groep in beweging komt en dat er toch iets gebeurt. Heerlijk. Van die lekkere, praktische mensen, van die doeners. Gelukkig zijn er doeners. En ik ben blij met jullie, de doeners hier in de kerk. De mensen die niet alleen maar praten over of vergaderen over, maar gewoon vanuit hun geloof, vanuit hun vertrouwen op God, aan de slag gaan. Jullie zijn nodig. Sterker nog, we ontmoeten vandaag in het evangelie heel eventjes Petrus. En Petrus was na Jezus zo'n beetje de belangrijkste leider van de eerste christenen. En Petrus was een doener. Ken je het verhaal van Jezus die over het meer loopt? Er zijn 12 leerlingen in een boot. 12 leerlingen die schrikken. En Jezus komt dichterbij. En wie komt er in de actie? Wie doet er wat? Petrus. Petrus springt uit de boot en loopt over het water. Petrus is een praktisch mens. Hij doet soms dingen sneller dan dat hij nadenkt. Maar Jezus is daar blij mee. Jezus zegt op een dag tegen Petrus: Petrus, jij bent een kei. Petrus, je bent keigoed. Want zijn naam betekent rots. Dat is letterlijk zijn naam, rotsman. En op jou ga ik mijn kerk bouwen, Petrus. Petrus heeft een rotsvast vertrouwen dat hij omzet in daden. Jezus is daar blij mee, zoals hij ook blij is met de andere leerlingen. Zeker, hij houdt van Johannes, de diepe denker. Hij is heel blij met Thomas, die zoeker naar echtheid en authenticiteit. Maar op Petrus bouwt hij zijn kerk. Nou, daar beginnen we mee met een enorme opsteker voor de doeners in de kerk. En tegelijkertijd zullen we ook zien dat de doeners een les krijgen. En wij allemaal trouwens. We ontmoeten de doener Petrus in Lucas 9. Het is een bijzondere geschiedenis. Het is een van de hoogtepunten van Jezus' leven hier op aarde. Misschien niet zo heel erg bekend. Het wordt de verheerlijking op de berg genoemd. Een tijdje terug lazen we dezelfde geschiedenis op catechisatie. En toen zeiden er een paar, ik wist niet dat dat in de Bijbel stond. Het is een bijzondere, maar een heel korte gebeurtenis eigenlijk. Je zou er zo overheen lezen. Heel bijzonder. Jezus die gaat de berg op om te bidden. Waarschijnlijk 's nachts. Staat er niet expliciet bij, maar waarschijnlijk in de nacht. Dat gebeurde ook vaker. Maar deze keer gebeurt er iets bijzonders. Terwijl Jezus in gebed is, verandert hij. Zijn gezicht verandert van uitstraling. En zijn kleren worden wit. En er komt op deze plek, op dit moment, een soort hemelse glans. De heerlijkheid van God. In het Oude Testament is dat een omschrijving van, nou, als God verschijnt, dan is daar licht, dan is daar glans, dan is daar pracht en praal. Nou, dat komt allemaal op dit moment bij Jezus. En er verschijnen er ook nog twee personen. Die ook die hemelse glans om zich heen hebben. En blijkbaar waren die twee te herkennen als Mozes en Elia. De twee belangrijkste profeten van het Oude Testament. Wat is hier aan de hand? Wat hier aan de hand is, is dat eventjes de ware identiteit van Jezus zichtbaar wordt. De glorie, de pracht en praal die Jezus altijd al had van eeuwigheid bij God, de Vader, die verschijnt hier eventjes. Waarom? Misschien wel om Jezus te bemoedigen. Omdat kort hierna hij heel bewust, staat er in Lucas, de weg inslaat richting Jeruzalem. En Jeruzalem staat dan voor het lijden. Het is bijna Pasen. En Mozes en Elia praten met Jezus daar ook over. Over zijn levenseinde. Dat hij zou moeten volbrengen in Jeruzalem. Er staat er letterlijk het woord Exodus. Ze hebben het over Jezus Exodus. Exodus, weet je nog wel? Toen daar in Egypte, met dat lammetje dat geslacht werd. Ze hebben het daarover met Jezus. Weten dat Jezus nu zelf dat lammetje is. Als een bemoediging voor Jezus verschijnt hier iets van de goddelijke glorie. Misschien was het ook wel een les voor de leerlingen. Net daarvoor hadden ze het er al over gehad. Wat zeggen de mensen nou eigenlijk van mij? En veel mensen dachten, nou Jezus, dat is een beetje categorie Mozes Elia, een bijzondere profeet. Maar hier wordt zichtbaar dat Jezus niet alleen een bijzondere profeet is, hij is meer dan dat. Hij is de geliefde zoon van God. Dat wordt zichtbaar daar op die berg. Alleen dan moet je natuurlijk wel je ogen open hebben. Anders zie je het niet. En dat is nou net het probleem. Jezus had drie leerlingen meegenomen. Drie getuigen. En wat doen ze? Nou ja, ze liggen te tukken. Ze slapen. Dat zouden we later nog een keer zien trouwens. Petrus, Jacobus en Johannes, de drie zuilen van de eerste kerk, ze slapen. Terwijl Jezus een topontmoeting heeft op die berg. Maar dan worden ze wakker. Misschien wel juist door dat felle stralende licht. Ze schrikken wakker. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik heb altijd wel echt eventjes nodig. Voordat ik 's ochtends wakker ben en ook nog een beetje bij mijn positieve ben. En al zeker voordat ik dan ook in de actie kom. Ik heb echt wel even nodig. Maar Petrus is anders. Petrus die is meteen wakker, lijkt het. Hij is de doener en heeft meteen een plan. Jezus, Mozes, Elia. Ah, kijk, meester, het is goed dat we hier zijn. Kom, laat me eventjes 3 tenten bouwen. Wow, dat gaat snel. Praktische Petrus. Hoe komt hij erbij? Er zijn al mensen die daar een hele diepe verklaring voor zoeken. Petrus die in een split second 's ochtends vroeg de profetieën van Zacharia 14 in gedachten heeft, waar het gaat over het Loofhuttenfeest of misschien Exodus, Mozes met zijn ontmoetingstent. Maar het staat er allemaal niet. Het enige wat er staat is het commentaar van de evangelist. Hij wist eigenlijk niet wat hij zei. Het was, om met de woorden van onze koningin te spreken, een beetje dom. Hoe zou het nou kunnen dat de hemelse glorie van God gaat kamperen in tentjes? Nee, Petrus. Hij wist niet wat hij zei. En toch is het zo prachtig dat dit in de Bijbel staat. Prachtig. In de eerste plaats omdat het zoveel zegt over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Er wordt wel eens gezegd, de Bijbel dat is een bundeling met verhalen die verzonnen zijn door de eerste christenen. Maar als ik een verhaal zou willen verzinnen over hoe het was in de tijd van Jezus, dan zou ik dus echt niet dit opschrijven over Petrus, die de grootste leider zou worden van de eerste kerk. Een verhaal over Petrus die hier gewoon knullig is en iets doms zegt. Nee. Dat is niet verzonnen. En ik vind het in de tweede plaats zo bemoedigend, omdat het laat zien dat het oké is om gewoon iets te doen. Voor de doeners onder ons en voor ons allemaal. Het is oké om gewoon eens even iets te proberen. Kijk, als je niks doet, die andere 2 leerlingen die daar waren, die deden niks. Dan kun je ook geen fouten maken. Dat is veilig. Maar dan kom je ook niet verder. Petrus, die doet gewoon wat. En doet dan soms domme dingen en zegt dan soms domme dingen. En dan zingt hij in de zee. Maar daardoor is hij wel een voorbeeld voor ons geworden. Wij mogen als kerk al 2000 jaar lang leren van de fouten van Petrus. Hoe geweldig is dat? Ik bedoel, het is een van de bekendste verhalen van de Bijbel. Petrus die met zijn geloof en met zijn twijfel het water inzakte. Die andere 11 die bleven zitten in de boot. Petrus die deed gewoon wat en dat is oké. Op school leren kinderen tegenwoordig ook dat het goed is. Ook als je de sommen nog niet snapt of de theorie nog niet snapt. Ga maar gewoon het maken. En het is ook niet erg als je dan een fout maakt. Want van fouten maken kun je leren. Dus ik denk dat Petrus hier een voorbeeld voor ons mag zijn. Petrus de doener. Ga het maar gewoon doen. Ga iets proberen. Ook als je de plank dan wel eens mislaat. Al is het natuurlijk niet makkelijk om de plank mis te slaan. En krijg je dan achteraf soms wel een les. Een pijnlijke les. Denk aan Petrus en zijn 2 vrienden. Petrus heerlijk spontaan flapt het eruit. Zullen we 2 tenten bouwen en dan? En dan gebeurt er wel iets. Er verschijnt een wolk. Petrus, Jacobus en Johannes, die wisten natuurlijk van de kinderbijbelgroep uit de synagoge wat dat betekent. Oké, we hebben een berg, we hebben een wolk, we hebben Mozes, we hebben Elia. Dat betekent dat God hier bezig is te verschijnen. De heilige God, de God waarvan het Oude Testament zegt, hij is een verterend vuur. En die God komt nu als een wolk over ons. Ze schrikken zich kapot. En het wordt nog indrukwekkender. De wolk overschaduwt hen niet alleen, maar hij daalt neer en zij zitten op een gegeven moment in die wolk. Ik denk dat ze heel bang waren. Maar dan klinkt er een stem. Nu komt de les van God. Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, mijn geliefde betekent dat. Luister naar hem. Oké, nu komt het. Nu komt de aardbeving, nu komt het vuur uit de hemel. Ze doen hun ogen weer open. En ik stel me zo voor dat het ochtend is geworden of schemert. Niks. Geen wolk. Geen Mozes, geen Elia. Geen hemels licht. Jezus. Gewoon Jezus zoals ze hem kenden. En in hun oren nog die woorden, luister naar hem. Wat betekent dat? Ik denk dat het betekent dit, dat Petrus in al zijn geloof en al zijn enthousiasme voor God en al zijn doenerigheid nog niet genoeg had geluisterd. Want hij wilde tenten gaan bouwen. En die tenten, en met die tenten wilde hij de pracht, de glorie van dit moment vasthouden. Wauw, het koninkrijk gaat beginnen. Mozes, Elia, hemelse glorie. Nu gaat het koninkrijk beginnen. Let the party begin. Laten we tenten bouwen. Een natuurlijke reactie. Deze mensen snakten naar het koninkrijk. Ze snakten naar de glorie van God. Eindelijk weer iets van God te zien in ons leven. Nee, Petrus, luister naar hem. Want Jezus heeft net hiervoor iets verteld. Hij heeft verteld, ja, het koninkrijk komt wel, maar ik, de mensenzoon, ik moet eerst nog gaan lijden. Ik moet worden mishandeld, ik moet worden gekruisigd en ik moet opstaan. En dan, langs die weg, gaat het koninkrijk komen. En jullie moeten mij volgen op die weg. Als je een leerling van mij wil zijn, dan moet jij ook de weg van pijn, van het duister ingaan. Moet je kruis op je nemen en in jouw leven iets van die pijn proeven. En dan komen we op de berg, dan komen we in de glorie. Maar eerst de weg van pijn, van lijden, het duister in. En het is alsof de stem uit de hemel van God de Vader dat onderstreept richting de leerlingen, richting de kerk van alle eeuwen. Vergeet dat niet. Vergeet nooit dat de weg naar de glorie, naar de bergtop, ga door het dal. Door het lijden en door de pijn en het duister heen. Nou, en ik denk dat het niet toevallig is dat er na die ontmoeting op de berg dan gebeurt wat er staat in het evangelie. Luister naar hem. Vergeet niet dat het lijden reëel is, dat dat komt. En dan gaan ze de volgende dag in de ochtend de berg af. En wat ontmoeten ze daar? Ze ontmoeten de pijn van dit leven. Jezus en zijn vrienden, ze zien een vader, een radeloze vader. Zijn enige kind is bezeten, doet zichzelf pijn, wordt pijn aangedaan, vreselijk lijden. Een kind nog maar, al zo gevangen in de machten van het duister van Satan. Zoveel last van pijn en verdriet. O God, wat gebeurt hier? Wat een contrast. Het ene moment op de berg, hemels licht, glorie. De volgende dag, pijn. Zoals we de pijn in ons leven ook zien. Zoals we nu weer horen van die verschrikkelijke aanslag in Nieuw-Zeeland. Ach God, wat een pijn op deze wereld. In die wereld stapt Jezus weer binnen. Na de verheerlijking op de berg. En het is alsof God hiermee iets laat zien aan Petrus. Petrus, dit is wat jij van mij mag doen. Het is fijn als je een doener bent. Het is fijn als je je geloof concreet maakt. Maar dit is wat ik vraag dat jullie gaan doen. Breng liefde voor mensen die hopeloos zijn. Breng genezing voor mensen die gewond zijn. Breng bevrijding voor mensen die gevangen zitten. Dat is ook voor ons een les. Ook wij kunnen zijn als Petrus. En denken, wat geweldig, het is goed dat we hier zijn. Wat heerlijk om in de kerk te zijn. Wat fijn om samen te zingen, samen te bidden, om elkaar te ontmoeten. Om lekker een kring te hebben met elkaar als gelovigen. Wat fijn, het is goed dat we hier zijn. En dat is het ook. Dat is het ook echt. Alleen, luister naar hem. Luister naar Jezus. Dat is de boodschap die we meekrijgen in deze 40 dagen tijd. Hoe goed het ook is om hier te zijn, we hebben een opdracht in de wereld. Wij moeten achter Jezus aan de berg weer af. De wereld in. De pijn in. De wereld vol duisternis in. De wereld in waar schuld en gebrokenheid heersen. Om daar iets van zijn liefde, van zijn licht te verspreiden. Maar als dat is wat God van mij vraagt, ja, ik vind het wel fijn om iets te doen, maar dat is toch veel te groot. Dat kan ik toch helemaal niet. Ik voel wel heel erg mee met die 9 andere leerlingen die dus niet mee waren gegaan op de berg, maar daar beneden waren gebleven. En daar al eerder te maken hadden gehad met die varen die zei, jullie horen toch bij Jezus, jullie zijn toch van die, hoe heet het ook alweer, discipelen. Jullie konden dat toch genezen? Help mijn zoon alsjeblieft. Het lukte niet. Marcus vertelde erbij dat de leerlingen zelf stonden te ruzien. Kun je je voorstellen? Een wanhopige vader, een zieke zoon. En de leerlingen staan te ruzien. Hoe moet dat? Kunnen we dat wel? Uiteindelijk moet Jezus zelf eraan te pas komen. Uiteindelijk moet Jezus zelf de nood en de pijn en het duister opheffen en ons ervan verlossen. Dat doet hij ook in Lucas 9. Zichtbaar geïrriteerd over het gestuntel van zijn kerk, is Jezus toch nog veel meer bewogen met de jongen en zijn vader. 1 woord en de macht van Satan is verbroken. 1 woord of aanraking en het kind is genezen. Hier wordt het koninkrijk zichtbaar. Uiteindelijk moet Jezus zelf eraan te pas komen. En toch, en dat is het laatste. Toch moeten we ook doen wat Petrus deed. Gewoon maar aan de slag gaan. Doen wat onze hand vindt om te doen. Luisteren naar de stem van Jezus. Ons laten leiden en vullen door zijn geest. En dan gewoon weer de nieuwe week ingaan. En kijk om je heen. Waar zie je in jouw leven plekken waar je iets merkt van de pijn, van de gebrokenheid, van deze wereld. En probeer daar dan iets te doen. Misschien doe je het niet goed. Misschien sla je de plank een keer mis. Maar is dat erg? Laten we gewoon iets doen. Jezus zegt in Matteüs 25... Als je een hongerige te eten geeft, dan geef je mij te eten. Als je een zieke bezoekt, dan bezoek je mij. Als je gevangenen opzoekt, dan is het alsof je mij opzoekt. Enzovoort, enzovoort. Ga maar iets doen. En als ik daar dan over nadenk en denk van, kan ik dat wel? En durf ik dat allemaal wel? Hoe zal dat allemaal gaan? Je kan daar heel lang mee bezig blijven. Maar onze broer Petrus, die geeft ons een voorbeeld om ook zelf praktische Petrussen en Petra's te zijn. Om met een open blik de wereld in te gaan. En iets te gaan doen. Iets te gaan doen in geloof. Want Jezus heeft gezegd, ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan het einde. En mijn geest zal jullie leiden. Mag ik ons voorgaan in gebed? Dank u, Heer, dat u ons voorging op de weg van pijn en lijden. Help ons om op u te vertrouwen, dat u ook onze pijn en onze gebrokenheid draagt en ons redt. En help ons door uw geest om te luisteren naar uw stem, om u te volgen. Om in deze wereld te zijn zoals Petrus. Te doen wat onze hand vindt om te doen. Op weg naar de glorie die komt. Amen. Ik wil met jullie graag een lied zingen uit het liedboek Zingen en Bidden. Dat is lied 1005. Zoekend naar licht. En daarvan zingen we, even spieken. Vers 1, 2 en 5.
Wanneer je graag samen met iemand wilt doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte, daarachter in de kerk. Daar staan mensen klaar die dat graag met u willen doen. Dus van harte welkom daar. De collecte waaraan u straks zo genereus zult geven is voor de ZOA. Ik denk, ik zoek het toch even op wat het is. ZOA staat voor Zuidoost-Azië. Dat is het eerste gebied waar ze hun activiteiten begonnen. De doeners van ZOA. En hun missie en hun hoe ze zijn wat ze zijn zal ik even kort voorlezen. In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen ondersteunen wij mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. Dat doen we door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. We helpen ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd. De Bijbelse boodschap van verzoening en herstel van deze gebroken wereld inspireert ons. We dienen slachtoffers en bieden daarmee tekenen van hoop en herstel. Doel is dat zij weer vrede en recht ervaren en op den duur hun persoonlijke waardigheid en onderling vertrouwen terugvinden. De bloemen deze week gaan als groet naar Rietje Postma. Zij woont in Noord-Eindhoven. Wie wil die bloemen brengen? Ja. Aanstaande donderdag is er een algemene kerkraadsvergadering. De kerkraad wil dan graag verder spreken over avondmaal in de gastvrije gemeente. We vragen u of u met ons mee wilt bidden om wijsheid en om inzicht. En binnenkort willen we ook weer met de gemeente over dit onderwerp van gedachten wisselen. Nederland en Bianca van den Berg willen nu iets over hun werk vertellen. En ik wil nu vast bijzeggen dat na de dienst, als we een kwartiertje hebben kunnen koffiedrinken, ze hun presentatie willen voortzetten. En voor alle geïnteresseerden zullen ze hier nog meer over hun werk vertellen. Dus daar bent u van harte voor welkom.
Het is altijd weer heel bijzonder om hier binnen te komen. Warm welkom. Heel veel mensen al ondertussen in de wandelgang even gesproken. En ja, we waarderen jullie steun, financieel, in gebed en ook in medeleven enorm. En we willen nu even een paar minuten even twee dingetjes uitlichten over dingen die zo gebeuren in ons leven. We kunnen niet alles vertellen over wat we doen. We vertellen daar iets meer over na de dienst. Houden dat dan ook wel kort, kwartier, 20 minuten, ook wat vragen beantwoorden. Maar nu is het meer in de vorm van getuigenis van, zeg maar, dingen die deze maand gebeuren. Een beetje een beeld te geven. Dus ik ben net vorige week terug uit Spanje. Net 2 dagen geleden. Toen kwam ik terug, was ik in de Pyreneeën, Noord-Spanje. En was daar om te bezoeken een organisatie die verwant is aan Wycliffe en aan SAL. En daar de afgelopen 20 jaar gegroeid is in een land waar, en hier zijn ze dus in hun gebouw, in een land waar eigenlijk heel weinig protestantse christenen zijn. Die organisatie werd opgezet om ons werk in Noord-Afrika te ondersteunen. En dat was eigenlijk een soort van dekmantel. Maar de leider van die organisatie was toen een Amerikaan. Die zei van, wacht even, misschien kunnen we de Spaanse kerk hier ook bij betrekken. En is visie gaan bouwen in de Spaanse kerk. En nu heeft deze organisatie 20 Spaanse medewerkers die over de wereld uitgaan. En hebben daarnaast ook een opleidingsinstituut om mensen op te leiden in vertaalwerk. En het mooie is dat God daarin aan het werk is. God pakt onze doenersactiviteiten op. Dit is een enorme doener die dat op heeft gezet. Die heeft relaties overal. Is gaan praten met de Universiteit van Leon. En heeft gezegd, wij doen taalwerk. Is gaan praten met een stichting. Die houdt van alfabetiseringswerk. En die twee organisaties hebben gezegd van, oké, wij geven jullie carte blanche om een mastersopleiding in taalkunde te geven, om Bijbelvertalers op te leiden. Gewoon puur een seculiere universiteit. De Stichting voor Alfabetisering zegt, jullie mogen dit gebouw, wat eerder langskwam, gebruiken. Gratis, wij betalen de verwarming. En als jullie een whiteboard nodig hebben en stiften en alles wat jullie maar nodig hebben, vertel het ons en wij dragen het bij. Nou, dat is hoe God door mensen heen werkt. En voor mij was dat een ontdekkingstocht, om dat even te zien. En op die manier wordt het werk in Equatoriaal Guinea gesteund. Er zijn 2, 3 bijbelvertalingen gedaan door deze organisatie. En zijn ze nu 7 bijbelvertalers aan het opleiden voor Guinea-Bissau in Portugees West-Afrika. En mijn taak is dan om mensen bij elkaar te brengen. Wij wisten als hoofdorganisatie eigenlijk heel weinig van wat zij doen. En daar was een stukje spanning en frustratie door ontstaan. En mijn werk is dan in een paar dagen daar te zijn, te luisteren en te zien wat God doet en mensen bij elkaar te brengen. En dat is zo mooi. Dan zie je dat God overal bezig is en nieuwe dingen doet die eigenlijk boven onze verwachtingen uitgaat. En waar wij dan een kleine bijdrage in mogen leveren.
Ik ga een stukje weer vertellen over Congo. Had ik vorig jaar denk ik ook al gedaan. Maar daar ben ik veel bezig. Ook met luisteren naar mensen, ook bemoedigen. En dat is ook wel nodig ook, want dat is in een gebied wat nog steeds door oorlog en rebellen wordt geteisterd. En waar dus steeds meer mensen, buitenlanders, weggaan. En de mensen die overblijven hebben het dus moeilijk. Maar niet alleen dat. Er wordt ook door de regering niet meer zo meegewerkt. Nu bijvoorbeeld mogen de vliegtuigjes van MAF, de zendingsorganisatie, niet meer daar vliegen. En dat maakt het leven ook weer moeilijker. En dan krijg je weer mensen die terug moeten vanwege ernstige ziekte. Pas is iemand van ons team ook weer overleden. En op een gegeven moment denk je zoiets van, wat wil God hier toch? Het lijkt wel of hij helemaal niet meer wil dat wij hier zijn. Moeten we dan hier maar gewoon weg? Moeten we dan maar gewoon opgeven? Vluchtelingen in het gebied, in kampen, maken verschrikkelijke dingen mee. En daardoor ligt het werk dan ook weer stil. Want die mensen die zijn niet meer in hun dorpen waar ze hun taalvertaalwerk kunnen doen. Dus dan heb je echt zoiets van, wat nu? En dan zie je dat toch ook in deze omstandigheden God aan het werk is. Bijvoorbeeld, we hoorden van een alfabetiseringsmedewerker die naar een dorp ging om daar alfabetiseringswerk op te zetten. Maar hij had geen benzine voor zijn motor. Dus hij sjouwde hem de berg op, duwend. En toen zeiden de mensen, nee, dat kan niet. En die hebben we dus overal, dat komt van die grote glazen, ronde flessen, benzine verzameld en hem gezorgd dat hij toch in ieder geval zijn motor kon rijden. En een ander gebied, daar hadden ze geld nodig voor het vertaalwerk, het bijbelvertaalwerk. Maar ja, dat is er natuurlijk niet, maar ze moesten wel wat bijdragen. Toen had iemand het idee dat alle kinderen van die op school zijn van hun moeder, het veldje van hun moeder, 1 maniok, dat is een soort grote aardappel, meenemen. Nou, 1 maniok mis je niet heel erg in je eten, onder die omstandigheden misschien zelfs ook nog wel, maar dat is nog te doen. Maar die duizenden kinderen die allemaal 1 maniok meenemen, dat geeft ze aardig wat zakken die weer verkocht kunnen worden. En het was ook weer zo'n bemoediging om te zien hoe dat doorgaat. En toen kwam er iemand die vroeger al directeur was geweest in Oost-Congo van de SRL-organisatie daar. Was overspannen geweest, kinderen hadden hun nodig. Maar dat, op een gegeven moment voelde hij dat God hem zei, ik wil eigenlijk wel dat jij daar weer teruggaat. En dat was ook weer zo'n enorme bemoediging hoe dat allemaal weer bij elkaar komt en hoe het werk nu toch doorgaat. En dan is dat toch weer het resultaat dat mensen Gods woord in hun eigen taal lezen en ontdekken van, oh ja, hij spreekt tegen mij. Het is niet alleen voor in de kerk, het is ook in mijn dagelijks leven dat God tegen mij spreekt. Dus het is soms ontmoedigend en dan toch weer bemoedigend. En in april moet ik daar weer heen en ik had helemaal geen zin. Want er is ook ebola daar en nou ja, dat vliegtuig vliegt dus niet. Dus het is allemaal lastig en ik wou eigenlijk helemaal niet. En dan zie je, dan krijg je zo'n rapport met al die bemoedigende dingen. Denk je, ja, God is aan het werk. Ik ga nog steeds, ik doe mee. Als je nog wat meer over Congo, op de tafel die we daar hebben, ligt nog een blaadje van Wycliffe. Het nummer van deze maand gaat over Oost-Congo. Daar kun je er nog meer over lezen.
Janka en Nelis, van harte bedankt voor jullie getuigenis. Het is geweldig om inderdaad te horen van jullie hoe God aan het werk is. Zowel de ontmoedigende dingen van het werk in het Koninkrijk, maar ook de enorme bemoediging dat God echt werkt door ons heen. En nou, ook heerlijk om zo te horen van doeners, van wat er allemaal gebeurt in het Koninkrijk. Ik wil ook voor jullie bidden, ook in deze dienst, en jullie van harte God zegen toewensen. In onze gebeden zullen natuurlijk denken aan de situatie in Nieuw-Zeeland, ook aan moslims in Eindhoven en omgeving. Ik hoorde via dat iemand die had contact gehad met met moslimcollega's die zich ook onveilig voelen door wat er nu gebeurd is. Er komt ook een brief van verschillende kerken van voorgangers in Eindhoven om moslims in deze stad te bemoedigen. En daarin zeggen we ook toe voor hen te bidden. Dat wil ik ook in deze dienst doen. Ik wil natuurlijk bidden voor het Bijbelvertaalwerk. In de kring van de gemeente wil ik ook een aantal namen noemen in ons gebed. Ik wil de naam noemen van Erwin Vijfwinkel. Hij weet dat hij is al lang ziek en dat nu de ziekte richting het einde gaat. En dat is heel verdrietig. Voor Erwin, Evelien en de kinderen. En we mogen bidden om Gods vrede, Gods nabijheid in deze fase. We bidden om troost voor Frank de Lange en Helene. De vader van Frank is onlangs overleden. De vader was ook regelmatig te gast in ons midden. Ze willen bidden om troost voor jullie en Gods nabijheid. We mogen danken voor de geslaagde operatie van Danielle Hamming, die onlangs werd geopereerd en het is goed gegaan. Dus het is fijn als we dat ook in ons gebed naar God toe uitspreken. Mag ik danken voor Ruben, de kleinzoon van Arend en Tine, dat de uitslagen goed zijn geweest. We hebben onlangs ook al genoemd dat hij een ingrijpende operatie moest ondergaan vanwege botkanker. En de uitslagen zijn heel goed, maar we bidden ook voor het traject van chemokuren dat nu volgt. Mag ik ons voorgaan in gebed? Heer God in de hemel, wij danken u dat uw koninkrijk komt, onstuitbaar. Al gaat het langs de weg van het mosterdzaad. Een klein begin dat groeit en groeit en groeit. Tot de dag komt dat we allemaal Jezus zullen zien in volle glorie. De dag komt dat alle tranen, alle pijn, al het onrecht zal worden uitgebannen. Dat recht en vrede zo gewoon zijn als water uit de kraan. Heer, laat die dag komen, alstublieft. En wilt u geven, Heer, door uw geest en door uw woord, dat tot die dag komt, steeds meer mensen met ons mee Jezus de Koning zullen verwachten als Heer en Redder. Laat zo uw rijk komen, Heer. Heer, we danken u voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe en SIL, van zoveel andere organisaties en mensen die zich eraan wijden, zodat uw goede, heilbrengende woord tot klinken komt in je eigen taal. Hier wilt u het Bijbelvertaalwerk zegenen. Alle werkers daarin zegenen. Ook Nelis en Bianca zegenen en bemoedigen, Heer. En steeds nabij zijn. Wilt u ook zijn met werkers in gebieden van spanning, van conflict. We hebben gehoord over Congo en nog zoveel plaatsen meer. Heer, wees nabij. Ontfermt u zich en geef boven bidden en beseffen wat we nodig hebben, Heer. En wilt u geven dat door dit werk er in elke taalgroep en elke cultuur een gemeente zal zijn die uw komst verwacht. We bidden, Heer, om vrede en recht. Om een zegen voor de moslims op deze wereld. In de eerste plaats, Heer, voor de slachtoffers en nabestaanden van die vreselijke aanslag in Nieuw-Zeeland. Heer, dat mensen worden gedood terwijl ze in gebed zijn. Heer, ontfermt u zich. Ontfermt u zich, Heer, over de moslimgemeenschap ook in onze regio. Want ook in onze cultuur zijn er mensen die dwaze en gevaarlijke dingen roepen over moslims. En woorden, er hoeft maar iets te gebeuren en ze worden vertaald in daden. Heer, zegen de moslims in onze stad, misschien onze collega's of buren, met vrede en veiligheid. Met een overheid die ook voor hen zorgt. En als we zo bidden, bidden we voor allen die op deze wereld te maken hebben met geweld, met terreur, met blinde woede. Ook broeders en zusters van ons. Heer, ontfermt u zich en geeft vrede. En wilt u daders, mensen die verblind zijn door woede en haat, genade geven en bekering. We bidden u, Heer, dat onze gemeente hier in deze wijk en deze stad een huis van vrede mag zijn. Een thuis voor velen. En zegen ook, Heer, alle dingen die we daarin proberen. Dank u voor de doeners. Dank u voor alle activiteiten die er zijn. Dank u voor de open ochtenden, de maaltijden en nog zoveel meer dingen. Heer, wilt u ons doen, ons proberen zegenen. Vader in de hemel, we bidden om uw troostende, liefdevolle, genadige aanwezigheid in het gezin van Erwin en Evelien Vijfwinkel. Voor Kim en Tessa en Iris, voor de ouders van Erwin en allen om hen heen. Heer, wilt u hen dragen? Ook als het einde van Erwins leven nu toch dichterbij lijkt te komen. Heer, wees heel dichtbij. Geef dat het niet te zwaar wordt. Geef goede momenten van verbondenheid, Heer. In genade. Heer, zo willen we ook bidden om uw troost en nabijheid voor Frank de Lange en Helene en allen om hen heen, nu de vader van Frank is overleden. Geef troost. Troost en uw aanwezigheid in het gemis. Dank u voor Ruben, dat de operatie goed is gegaan en dat de eerste uitslagen ook echt positief te noemen zijn. We prijzen u daarvoor en bidden ook om uw rijke zegen over het vervolg van de behandelingen. We danken u voor Danielle, met Kees en de kinderen, dat de operatie goed ging. Wilt u ook rust geven en het verdere herstel bekronen met uw zegen. We bidden u voor mensen die in stilte zorgen hebben op medisch vlak, die wachten op een operatie of op een uitslag. Zorgt u ook voor hen? Zorgt u voor onze Afghaanse broers? Verschillende van hen wachten, Heer, op de uitkomst van een asielprocedure of dat er weer een nieuwe procedure kan starten. Hier wilt u hen nabij zijn in het wachten, in de spanning, ook in het soms gedwongen niks kunnen doen. Vult u de medewerkers van de IND met een geest van bewogenheid en eerlijkheid voor hen en voor zoveel andere mensen die als asielzoeker in zo'n situatie zitten. Heer, tot slot willen we u bidden voor de verkiezingen van de komende week. We danken u dat we in een land leven waar we in vrijheid iets mogen kiezen. Dank u voor mensen die zich verkiesbaar stellen. Wilt u ons opnieuw zegenen met een goede overheid, waardoor wij in vrede en veiligheid kunnen leven en u kunnen dienen. Zegent u ons met een overheid, Heer, die het goede zal zoeken voor mensen en voor de schepping. Is ook bidden en danken u in de verwachting van het Koninkrijk, in de naam van Jezus Christus, om wie wij u loven en prijzen. Glorie voor uw Vader, glorie voor uw Jezus, glorie voor uw Heilige Geest. Zoals het was in het begin, zo ook nu en tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gave geven voor Zoa. En als laatste lied, na het collectelied, gaan we zingen voor uw liefde. Heer Jezus, dank u wel. En ik zeg er nu alvast bij, we gaan dat zingen in wisselzang. Het eerste couplet de mannen, tweede vrouwen, dan weer mannen, dan weer vrouwen. En het laatste, vijfde, allemaal.
For your name.
Zo gaan we op weg, verwachtend de komst van onze Heer in heerlijkheid. En om elkaar in deze wereld te dienen. Mag jullie straks de zegen meegeven. Iedereen van harte welkom ook nog te blijven. Voor een kop koffie of thee of iets anders. Om achterin te bidden. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat er op de bordjes ligt van de kinderen van de kinderbijbelgroep. Want dat zag er wel heel leuk en lekker uit. Daar kunnen we zo maar even naar kijken. Ontvang de zegen van onze God. De Heere zegene u. En hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven jullie zijn vrede. Amen.